We slaan vanavond Gods woord open in het Bijbelboek Openbaring. We lezen daaruit Openbaring 9, vers 1 tot en met 12.
En de vijfde engel heeft gebazuind, en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En zij heeft de put des afgronds geopend. En er is rook opgegaan uit de put, als rook van een grote oven, en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen, die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven, niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En zij zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. En de gedaanten der sprinkhanen waren de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als haar van de vrouwen en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen en het gedruis van hun vleugels was als een gedruis van wagens, wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En zij hadden staarten, de schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten, en hun macht was de mensen te beschadigen, 5 maanden. En zij hadden over zich tot een koning, de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Het ene wee is weggegaan. Ziet, er komen nog 2 weeën na deze.
Het gedeelte dat we vanavond gelezen hebben, gemeente, Openbaring 9, vers 1 tot en met vers 12, wordt verkondigd. En het uitgangspunt voor de prediking vanavond is vers 4. Dat is denk ik ook de kern van dit gedeelte. Vers 4, laten we dit vers nog samen 1 keer lezen. En haar werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel van God aan hun voorhoofden niet hebben. We zagen de vorige keer, gemeente, dat Openbaring 8 en 9 eigenlijk een uitwerking is van Openbaring 6. Het hoofdstuk beschrijft hoe die engel staande bij dat reukaltaar een greep neemt van die vurige kolen en dat op de aarde werpt. We hebben toegezien in de licht ook van het Bijbelboek Openbaring dat God op die manier de gebeden van alle heiligen verhoort. En hun gebed was en is, kom, Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Nu de verhoring van dat gebed en hoe God dat verhoort, dat wordt dan vervolgens beschreven in de hoofdstukken die vanavond voor ons liggen opengeslagen, hoofdstuk 8 en 9. En het schriftgedeelte van vanavond belicht een onderdeel daarvan. Vandaar dat ook het thema boven de preek van vanavond is hetzelfde als vorige week. Het lam verhoort de gebeden van alle heiligen. Het lam verhoort de gebeden van alle heiligen. Wat hier dus beschreven wordt, en we zullen dat ook verder zien, is gebedsverhoring. Dat doet het lam allereerst door een sleutel te geven aan de Satan. Het lam geeft een sleutel aan de Satan. In de tweede plaats verhoort het lam het gebed door de macht van de Satan te begrenzen. Het lam begrenst de macht van de Satan. En in de derde plaats doet het lam dat, het verhoren van het gebed, door alle heiligen te vertroosten. Het lam vertroost alle heiligen. Dus het lam geeft een sleutel aan de Satan, het lam begrenst de macht van de Satan en het lam vertroost alle heiligen. Dat wij zijn aangekomen, gemeente, bij de zogenaamde vijfde bazuin, de engel, met een bazuin, die vijfde engel, is het goed om even een stap naar achteren te zetten. Om meer dan één reden. De eerste reden die ligt eigenlijk al meteen voor de hand, omdat we nu in het Bijbelboek Openbaring in aanraking komen met een werkelijkheid die door de schrift in dit Bijbelgedeelte nog niet zo aan de orde is gesteld. En die werkelijkheid heet de hel. En alleen al om die reden is het goed om even stil te staan. Voordat we verder gaan luisteren. En ik wil dat eigenlijk doen aan de hand van twee vragen. En daarmee val ik ook meteen met de deur in huis vanavond. Gelooft u in het bestaan van de hel? En neemt u dat ook serieus? Ik stel die vraag niet zomaar, gemeente. Enkele jaren geleden werd er een onderzoek gedaan in de breedte van het kerkelijk leven. Om het maar zo concreet te noemen, van oud-gereformeerd tot vrij evangelisch. En alles wat ertussen ligt. De cijfers wezen uit dat een gedeelte van het kerkelijk volk niet gelooft of twijfelt aan het bestaan van de hel. Dat geldt niet alleen voor kerkgangers. Hetzelfde onderzoek en enquête wees uit dat dat geldt ook voor verschillende voorgangers. Waaronder ook predikanten van kerkverbanden die bekend staan als bijbelgetrouw. Ook onze kerk. Voor mij is dat dus ook de eerste aanleiding om die vraag maar vanavond ook gewoon hier te stellen. Geloof jij en u in het bestaan van de hel? Misschien denk je bij jezelf, dominee, ik vind dat eigenlijk een hele rare vraag. Ik ben ook niet helemaal wereldvreemd en ik weet dat in andere kerken en in andere gemeenten allerlei vraagtekens worden geplaatst. Bij bijbelse onderwerpen en bijbelse thema's. Maar wij zitten hier in Sliedrecht-Bethel. En we willen ervoor doorgaan dat we een behoudende gemeente zijn. Dan mag ik dan wat dichterbij komen vanavond. Als jij niet twijfelt aan het bestaan van de hel, wat voor plaats heeft dat dan in jouw dagelijks leven? Als je daar nou echt in gelooft, houd je daar dan ook rekening mee? En hoe? Als je vanavond nou in de kerk zit en je kent de Heer Jezus niet, en je sterft vannacht, dan ga je verloren. Dan ga je naar de hel. Dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn de woorden van de zaligmaker zelf. Nou, wat doe jij nou met die woorden? En als de Heer Jezus jou en mij dat al voorhoudt, niet om ons bang te maken, maar om ons een adres te bieden waar we met onze angst, want inderdaad, de hel boezemt angst in. Maar om jou en mij een adres te geven om bij te schuilen. Om in het gebed onszelf, de mensen die dicht bij ons hart staan. Denk aan je ouders. Broers, zusjes, je kinderen. Anderen om je heen, je gemeenteleden. Op te dragen naar de Heere. Dan geloof ik van jou dat jij gelooft in het bestaan van de hel. Maar als je nou vanavond overvallen werd door de vraag, geloof je in de hel? En als eerste reactie meteen voelde bovenkomen, natuurlijk. Terwijl je in de praktijk van je dagelijks leven daar eigenlijk geen rekening mee had. Wat stelt dat geloof dan nog voor? En daar ben ik misschien nog wel banger voor. Dan voor mensen die ontkennen dat de hel bestaat. Nu, dat is de eerste reden, gemeente, waarom we even een pas op de plaats maken voordat we kijken naar Openbaring 9. De tweede reden is dat de Bijbel niet goedkoop spreekt over de hel. En ook niet te pas en te onpas, vergun me dat ik het zo uitdruk, gemeente, de hel erbij haalt. Tot en met Openbaring 8 kwam dit thema nauwelijks aan de orde. Maar nu opeens wel. Of opeens, eigenlijk ligt het ook wel een beetje voor de hand. Langzaam maar zeker heeft de verhoogde Christus ook toegewerkt naar dit moment. Dat zien we trouwens ook in de opbouw van deze hoofdstukken. Hier nu de vijfde engel is aangetreden, de bezuin aan de mond stelt en opeens onze aandacht wordt verlegd naar de afgrond, is het ook goed om voordat we daarna gaan kijken even terug te kijken. De eerste vier engelen hebben ook gebazuind. En met elke bazuin die klonk, zo zagen we vorige week zondagavond, werd er een stortvloed van ellende uitgegoten over de aarde. De eerste bazuin die klonk en verschillende tekenen werden gezien op de aarde met alle gevolgen van dien. De bomen, het gewas, de struiken werden aangetast. En toen de tweede bazuin klonk, zagen we dat opnieuw de aarde in het vizier kwam. Nu werd de aarde getroffen in de zee. En dat gold ook voor de derde bazuin die klonk, die derde engel die bazuin aan de mond zit. Als gevolg daarvan kwam het water opnieuw in beroering en werden vooral de rivieren getroffen. We zien als het ware langzaam maar zeker een afdaling van de hemel naar de aarde. De aarde met alles wat daarop groeit. Het water en de zeeën. De rivier. En toen die laatste, die vierde engel blies, werden de zon, de maan en de sterren getroffen. En de gevolgen daarvan waren weer op de aarde te merken. Je ziet eigenlijk een opbouw. De aarde. De zee. De lucht. En dan nu die andere wereld. Diezelfde opbouwgemeente zagen we al eerder. Namelijk toen die vijf zegelen verbroken werden. Met het verbreken van de eerste vier zegelen zagen we die ene ruiter naar die andere ruiter de hemel uitsnellen. Vaardig om de opdracht van de verhoogde Christus uit te voeren. En we zagen hoe de aarde geraakt werd. De ziekte rondwaarde. Hoe die ruiter op dat rode paard, symbool van oorlog en geweld, dood en verderf zaaide. We zagen die ruiter op dat vaalgroene paard. Ziekte en de pandemieën. Maar toen dat vijfde zegel werd verbroken, werd onze aandacht ook opeens verlegd. Niet naar beneden, zoals vanavond, die put die toegang geeft tot de afgrond, tot de diepte. Maar met het verbreken van de vijfde zegel werd opeens onze aandacht verlegd naar boven. En hoorden we hoe van onder het altaar dat gebed van de martelaren opklom tot God en tot het Lam. Hoe lang, Heere, zult gij nog wachten? Met u te wreken. Het Lam gaf hun de tekenen van de overwinning, als geruststelling dat hij het gebed had gehoord en op zijn eigen wijze ook zal verhoren. zesde zegel werd toen gebroken en wij zagen hoe daarmee ook profetisch werd beschreven de wederkomst van het lam. Maar ook wat het opriep in de hemel, zalige vol Gods troon. Ons werd verteld dat die verzegelden die daar stonden voor Gods troon, zij het zijn die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Eigenlijk zie je daar bij die zegelen dezelfde opbouw als hier bij die zeven bazuinen. De eerste zegelen, net als de eerste bazuinen, richten de aandacht op de aarde. En vanaf de vijfde zegel en vanaf de vijfde bazuin wordt de aandacht verlegd van de aarde of naar de hemel, de zegelen, of naar de afgrond, de bazuinen. Waarom laat ik dat vanavond nou zo zien, gemeente, vanuit het woord? U kunt ook denken bij uzelf, nou ja, dominee, dat is mooi gevonden, interessant om te weten. Wat hebben wij er nou eigenlijk aan? Ik laat dit zien, gemeente, om twee redenen. Omdat we vanavond staan voor een aantal vragen. Wat moet ons nou eigenlijk bij die springkanen voorstellen? Kun je dat concreet maken? En ook, dat is een vraag die ook onder ons leeft. Welke plaats moeten we Openbaring 9 nou geven op de tijdbalk van de geschiedenis? Is dit al gebeurd? Leven we er middenin? Staat het nog te gebeuren? En dat zijn eigenlijk hele belangrijke vragen, gemeente. Want als u op jezelf laat inwerken, en misschien heeft u dat ook gedaan als voorbereiding op deze avonddienst door thuis al een keer het hoofdstuk te lezen, verschillende onder ons doen dat, een stukje uitleg erbij. Onwillekeurig, of je het nou wil of niet, komt die vraag wel naar je toe. Waar en wanneer is dit gebeurd of gaat dit gebeuren? Ik denk dat in het zoeken naar een antwoord op die vraag, en daar kom ik in het derde punt nog op terug, het juist van belang is om ook even de dingen in een wat breder kader te zetten. Dat helpt u en mij ook in het zoeken naar de betekenis van dit hoofdstuk. En dat voorkomt vanavond ook dat we meteen gaan bladeren. We hebben Openbaring 5 gehad, dat was dan de 19e eeuw. We zitten nu in Openbaringen 8 of 9, dat is dan het begin van de 21e eeuw. We kunnen nog even, want dit boek telt 22 hoofdstukken. We hebben nog het een en ander in het verschiet. En iedere keer weer opnieuw zullen we zien dat in het Bijbelboek Openbaring er een beweging is naar terug. Kern van dit Bijbelboek is hoofdstuk 4 en 5. En dan wordt een stukje ontvouwd. Zeven zegelen, stap voor stap. En als je denkt, nu zijn we er. Christus komt. Dan wordt de bladzijde teruggevouwen. En de volgende bladzijde ontvouwt. Zeven bazuinen. En als je denkt, nu zijn we er, dan wordt de bladzijde weer teruggeslagen, staan we weer voor de troon met het lam. Er komen straks zeven violen of zeven schalen. Iedere keer weer opnieuw, terug naar de troon, naar het lam. Met alles wat er vanavond en ook in de komende tijd nog naar ons toe zal komen, gemeente. Ik hoop dat dat steeds maar ook u tot troost zal worden. Ook als we vanavond kijken in dat donkere gat van de put, van de afgrond. Dat boven deze afgrond een troon staat, waarop het lam zit. Hij regeert, zelfs over de afgrond. Want dat is ook de inzet, gemeente, van dit hoofdstuk. En laten we nu de versen op de voet maar gaan volgen. Johannes ziet met het moment dat die vijfde engel de bazuin aan de mond zet en dat geluid voortbrengt, hoe een ster uit de hemel valt op de aarde. En aan die ster wordt een sleutel van de put van de afgrond gegeven. Allereerst maar wat die ster is. Dat is voor ons in deze tijd een hele belangrijke vraag, omdat we er niet meteen antwoord op kunnen geven. Maar in de tijd van Johannes wisten zijn lezers meteen wat er met een ster bedoeld werd. Omdat ze thuis waren in de wereld van de Bijbel, dat was hun wereld. Vaak ook beter thuis waren in het Oude Testament dan wij vandaag de dag. En als u wat bladert in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, maar ook in andere religieuze geschriften uit het Joodse leven van deze tijd, dan zult u zien dat een ster ook vaak een symbool is voor een engel. Dat kan een goede engel zijn, zoals we dat ook zien in het Bijbelboek Openbaring. Maar het kan ook een boze engel zijn. Een kwade engel. Dat beeld van die ster die uit de hemel valt, is een Bijbels beeld. Ik wil vanavond ook omwille van de tijd één keer met u terugslaan gaan naar het Oude Testament. En dat doen we nu op dit moment om even dit gedeelte ook te kunnen plaatsen. Jesaja 14 slaan we maar even open, gemeente. Doet u dat maar. Jesaja 14. Een preek van Jesaja die gericht is tegen Babel. En Jesaja heeft deze preek gehouden op het moment dat Israël nog in de ballingschap weggevoerd moet worden na Babel. We zien dat wel vaker in het Oude Testament. Dat God de overwinning over een van zijn vijanden aankondigt. Terwijl van die vijand op dat moment nog in geen velden of wegen iets te bekennen is. Maar kort nadat zo'n profetie dan heeft geklonken, verschijnt zo'n vijand opeens op het toneel. Begint de strijd, begint de angst en in dit geval de wegvoering van Israël. Maar die wegvoering vindt dan wel plaats in het perspectief God regeert. Hij verlost, hij bewaart en hij spaart en brengt weer terug. In dit hoofdstuk in Jesaja 14 legt Jesaja eigenlijk ook het hart van Babel op. Wat drijft deze mens? En daar heeft Jesaja maar één woord voor en dat is hoogmoed. Hij beschrijft dat heel concreet vanaf vers 12 en ik wil die verse even met u lezen. Jesaja 14 vers 12. Dan zegt de profeet het volgende: hoe zijt gij uit de hemel gevallen? O morgenster, gij zoon van de dageraad. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, naar beneden gesmeten, staat er letterlijk. Gij die de heidenen krenkt het. U die zei in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Dat hebben we eerder gehoord in de geschiedenis. Ook bij Babel. Wat dreef die mensen toen om die toren te bouwen? Wel, ze wilden door die toren in de hemel opklimmen. Blijkbaar is er in de eeuwen door in Babel niet zo heel veel veranderd. Of ik moet het eigenlijk scherper zeggen, gemeente. Alle eeuwen door is ons hart dus blijkbaar hetzelfde gebleven, of niet? Of? Verras ik je nou vanavond? Ben jij nooit omvergevallen met de hoogmoed in je hart? Heb je nooit last gehad van die gedachte, wie doet mij wat kwaad? Bepaal zelf al wat ik wil. Heb je jezelf nooit betrapt op de gedachte, als je terugkijkt in de achterliggende tijd, dagen of weken, dat je dat gevoel van trots voelde bovenkomen, dat heb ik eigenlijk mooi gepresteerd, maar dat opeens dat stemmetje door je gedachten heen klonk. En ik dan? Ik de Heere. Profeet zegt van Babel het volgende: ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren van God verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Dat betekent de berg waarop de goden samenkomen. Babel rekende zichzelf onder de goden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. En dan staat er opeens, dan slaat het in één keer radicaal om. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden. Aan de zijde van de kuil, dat betekent binnen de wanden van het graf. Die u zien zullen, zullen u aanschouwen. Ze zullen op u letten en zeggen, is dat nou die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Dat is eigenlijk zo'n retorische vraag, hè? Hoe is dat mogelijk? Is dat nou Babel? Stad die dacht aan God gelijk te zijn en nu door diezelfde God begraven is. Nou, hier in het Bijbelboek Openbaringen, gemeente, wordt in hoofdstuk 9 teruggegrepen. We zullen zien hoe belangrijk dat is, omdat in het Bijbelboek Openbaring later Babel nog een keer terugkomt. Met een paar korte bewoordingen waarin verwezen wordt naar Jesaja 14, wordt beschreven hoe op enig moment die engel uit de hemel is nedergestoten. Lezen het hoofdstuk 9 en vooral ook de versen aan het slot van ons schriftgedeelte, vers 11 en 12, wordt duidelijk dat het dit keer niet gaat om een stad of een koning of een koninkrijk, iemand, een mens zoals u en ik, maar dat het gaat om een van de sterren, symboliserend een van de engelen. Nedergestoten, nedergeworpen op de aarde. Ik laat het maar heel even liggen, gemeente, hoe dat gebeurd is. Omdat in hoofdstuk 12 van het Bijbelboek Openbaringen precies wordt beschreven wat er in de hemel heeft plaatsgevonden. En hoe die engel, de Satan, die engel des lichts, uit de hemel werd geworpen. Wat veel belangrijker is in dit hoofdstuk is dat de Heere ook laat zien wat er plaatsvindt. Op het moment als die engel op de aarde wordt neergeworpen, vers 1, wordt hem een sleutel gegeven. En meteen komt de vraag op, wie geeft hem die sleutel? Nog even los van wat er vervolgens gaat gebeuren. Blijkbaar op het eerste gezicht vindt Johannes dat niet zo belangrijk om de naam en de persoon te vermelden van wie deze gevallen engel de sleutel die toegang geeft tot de afgrond overhandigd krijgt. Maar het is juist wel belangrijk om dat te weten, gemeente. Als we zien wat er volgens gaat gebeuren, als die deur die toegang geeft tot de afgrond wordt geopend en wat daaruit van onderen naar boven toe tevoorschijn komt. Nou, kwam al lezend en overdenkend dit schriftgedeelte bij mij op, was die sleutel maar nooit gegeven aan deze gevallen engel. Wie doet dat nu? Waarschijnlijk heeft u thuis, en anders herkent u het misschien wel vanuit uw omgeving, ook een kastje die je op slot houdt als je kleine kinderen of kleinkinderen hebt. Of waar zo'n klemmetje op zit, zo'n kleintje dat niet zomaar kan opentrekken. Daarachter staan allemaal schoonmaakspullen. Je moet er niet aan denken dat zo'n kleintje die deur open krijgt. En vult u het in uw gedachten maar verder aan wat hij dan zou kunnen doen. En u hier. Dit was toch te voorzien. Een gevallen engel, de Satan. Die nota bene de sleutel krijgt die toegang geeft tot de afgrond. Dat is toch vragen om problemen, of niet? Maar gemeente, het zal u misschien op het eerste gehoor verbazen. Als ik zeg van wie deze Satan die sleutel nu krijgt. Hij krijgt die sleutel van het lam. Van de verhoogde Christus. Hoe ik dat weet, wel, neem dat ook mee vanavond als een algemene leesregel. Op het moment dat in Openbaringen iets wordt gezegd in de trant van en aan hem werd gegeven, zonder dat de persoon die het geeft in beeld komt, dan is het een Bijbelse manier van spreken om uit te drukken dat God of de verhoogde Christus, het lam, aan iemand iets geeft. Zo'n normale manier van schrijven in de wereld waarin het Nieuwe Testament ontstaan is, dat je zoveel mogelijk de naam van God uit eerbied voor hem voorkomt uit te spreken of te schrijven. En op het moment dat iedereen begrijpt, ook al noem je de naam niet, het gaat hier uiteindelijk om de Heere, dan is een Bijbelschrijver gewoon, en daarin is hij ook kind van zijn tijd, om de naam van de Heere of de Heere God of de Heere Jezus Christus niet te noemen. Omdat het er maar één kan zijn om wie het gaat. Aan wie is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar er is nog een tweede reden, gemeente, om te zeggen dat het hier om de verhoogde Christus gaat, die aan de Satan de sleutel geeft, die toegang geeft tot de afgrond. Wanneer Johannes voor het eerst in Openbaring 1 kennis maakt met de verhoogde zaligmaker, die achter hem staat en zo hem verschijnt wanneer hij wandelt op de zondag langs het strand van Patmos, dan hoort hij hoe de Heere Jezus zichzelf ook omschrijft en voorstelt. En een van de omschrijvingen waarmee de zaligmaker zichzelf typeert is dat hij van zichzelf zegt: ik draag de sleutels van de dood en van het leven. En ook later in een van de 7 brieven is het de Heere Jezus die zich zo voorstelt aan een van de gemeenten. En tot troost van die gemeente zegt, te midden van een vijandige omgeving: ik heb een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten en niemand kan openen dan ik alleen. Hij is de grote sleuteldrager. En hij overhandigt hier aan de Satan de sleutel die toegang geeft tot de afgrond. Maar ik voel al bij u en bij mezelf, gemeente, allemaal vragen oprijzen. Waarom doet de Heere Jezus dit? En helemaal als we zien wat het gevolg is. Want wat is dat gevolg als de Satan die sleutel krijgt en hij opent de afgrond? Laat het maar even lezen wat er dan gebeurt. Er komt de rook op vers 2, die deur gaat open en je ziet het als het ware heel aanschouwelijk ook voor je. In één keer komt zo'n walm naar buiten. De lucht wordt verduisterd. En vervolgens in die walm, in die duistere wolk die opkomt vanuit de afgrond, vers 3... komen allerlei sprinkhanen tevoorschijn. Die krijgen ook macht. Die macht staat gelijk aan de schorpioenen die op de aarde zijn. En ze krijgen ook de opdracht. Tegen hun eigen aard in, zich niet te goed te doen aan al het groen, bomen, de struiken, de plant. Want daar leeft een sprinkhaan toch van. We kennen dat niet hier in Nederland, gemeente. Ja, wel de sprinkhanen, 's avonds horen we ze aan het boerenpad. Zo'n grote sprinkhanenplaag. Ik weet niet of u een klein beetje Jilke Tanus volgt. Af en toe schrijft ze ook wat in een van de beste kranten van Nederland. En een van haar stukjes nog niet zo lang geleden ging over een grote sprinkhanenplaag in Ethiopië. Misschien heb je die beeld ook wel eens gezien. Zo'n zwerm van miljarden sprinkhanen. Die over dat continent gaat. Die gevreesd wordt. Ook in Azië waaien die zwemmen rond. En als ze dan ergens neerstrijken, in een mum van tijd is alles kaal gevreten. Spoor van verwoesting laten ze achter zich. Wat is het beeld wat hier wordt opgeroepen? Aan de hand van dit diertje wil Johannes duidelijk maken wat het gevolg is als die sleutel die deur opent. Een overweldigende macht komt tevoorschijn en laat zich door niets en niemand tegenhouden. Het is dus symbolisch taalgebruik. Vandaar ook dat de Heer heel nadrukkelijk zegt dat hun macht wordt gegeven, een opdracht wordt gegeven om niet zich te goed te doen aan het groen, maar wel aan de mensen, vers 4. Om mensen pijn te doen. En de uitwerking van die verschrikkelijke pijn. Ik lees het maar eerst heel even, gemeente, wat daar staat, vers 5. En hun met macht gegeven, niet dat zij de mensen zouden doden, maar dat ze mensen zouden pijnigen. 5 maanden, dat is de levensduur van een sprinkhaan, dus dat betekende door God vastgelegde tijd. Een pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer een mens gestoken wordt. En wat is de uitwerking van die pijn? In die dagen zullen de mens de dood zoeken. Zullen die niet vinden. En ze zullen begeren te sterven. En de dood zal van hen vlieden. Ik wil vanavond in alle voorzichtigheid wel even kijken met u naar deze verse. Allereerst dat beeld van die springkaan. We zeiden net tegen elkaar, dat is dat overweldigende. Stel je nou eens voor, je leeft daar in het land van de Bijbel. Vanmorgen loop je naar je akker, het is oogsttijd. Je controleert het gewas en in één keer hoor je dat geluid, dat geratel van die vleugels. En je ziet daar die donkere wolk aan komen. Je probeert nog wat te roepen en te zwaaien, wat bewegingen te maken. Maar die springhaan, een plaag, die strijkt daar neer. En voor je ogen wordt in een mum van tijd je hele oogst weggevreten. Wat voel je je op dat moment? Machteloos. Wel, dat is het eerste effect wat Johannes als het ware met het beschrijven van deze plaag die opkomt vanuit de afgrond aan ons wil meegeven. Als deze deur wordt geopend, dan houdt geen mens die macht tegen. Ik begon vanavond mijn preekgemeente met de vraag, gelooft u in de hel? Gelooft u met mij dat de duivel veel sterker is dan u en ik samen? Wat is dat aangrijpend nou, hè? Als je nou vanavond eerlijk bent en je moet zeggen, ik ken de Heere nog niet. Mag ik je dan vanavond, het is al voorzichtigheid, maar wel met een bewogen hart, al luisteren naar het woord, eens dus even plaatsen voor die grote zwerm met springhanen. Je ziet die wolk zo naar je toe komen. Je staat er op je akkertje. En je weet het van jezelf. Hier is geen houden meer aan. Je is ook wel eens een keer naar de duivel gekeken. Jongelui, wees je voorzichtig met het maken van grappen over de duivel. Met het spelen met de duivel. Bijvoorbeeld met internetgame. Computerspelletjes. Zolang jij lacht om de duivel, lacht de duivel om jou. Laten we zijn macht niet onderschatten, gemeente. Wat heeft hij een geweldige macht. Want kijk eens naar de uitwerking daarvan. Johannes gebruikt vervolgens een voorbeeld van een ander dier, een schorpioen. Zo'n klein insect. Wat in het Midden-Oosten veel voorkwam, een kleine 30 verschillende soorten zijn er van schorpioenen en een enkele daarvan zijn dodelijk. De meest dodelijke schorpioen is eigenlijk maar een heel klein diertje. Een paar centimeter groot. Maar dat kleine diertje draagt een angel met zich mee, met daarin gif. Dat als die je steekt, je nog geen etmaal te leven hebt. Dan is het voorbij. Je kan je voorstellen hoe bang de reizigers in het Midden-Oosten toen, maar ook nu. Meer dan 1000 mensen overlijden nog jaarlijks in het Midden-Oosten aan een schorpioenenbeet. Hoe bang die zijn voor zo'n klein diertje. Nauwelijks te zien. Opeens is die daar. Sla toe. Nou dat. Dat geeft naast dat gevoel van machteloosheid als je die grote zwerm op je af ziet komen, ook dat gevoel van onveiligheid. Johannes wil als het ware duidelijk maken door de beelden die hij ziet, al kijkend en al luisterend naar wat er gebeurt als gevolg van het blazen op die 5e bazuin. Een andere bazuin laten klinken. Namelijk de bazuin om te waarschuwen. De mensen van zijn tijd, maar ook vanavond, u en ik, op te roepen om weg te schuilen achter het lam. Want hier zijn wij niet tegen opgewassen. Maar er is iets aan de hand, gemeente, en Johannes beschrijft ook de uitwerking daarvan. En daar wil ik even vanavond rustig met u naar kijken. Als die schorpioen dan bijt of prikt, dan wordt er vervolgens geschreven wat de uitwerking daarvan is, vers 6. In die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. Voordat ik verder ga, gemeente, wil ik eerst wenden tot hen onder ons, maar ook thuis, die zich herkennen in de woorden, ik wil dat nog een keer met u lezen, die de dood zoeken en niet zullen vinden. Onder ons zijn de kinderen, jonge mensen, volwassenen en ouderen die worstelen met suïcidale gevoelens. Onder ons zijn ook gezinnen en families, ook in de gemeente. Die weten wat het is om iemand te verliezen die suïcide heeft gepleegd. En wat geeft dat een naamloos verdriet? Op alle mogelijke manieren loop je daartegen aan. En wat geeft dat wanneer jij worstelt met die gevoelens? Ook een enorme eenzaamheid. Voor jouw gevoel begrijpt niemand je. En soms denk je misschien, zelfs God begrijpt me niet meer. Al ben je op zo'n moment ook kwetsbaar. En wat wordt het dan gevaarlijk? Ik zou vanavond allereerst tegen jou willen zeggen. Zet geen is gelijk tegen teken tussen wat jij voelt vanavond en misschien al een tijd. En wat hier in Openbaring 9 staat. Wat jou op dit moment gevangen neemt. Wat je soms ook meebrengt in een stuk eenzaamheid. Dat kan en wil de Heere ook doorbreken. Zij door middel van mens, die door God op je plaats, pad worden geplaatst. Misschien is dit ook wel het moment om met die bange gevoelens die jou bang maken, na afloop van de preek thuis of op een andere plaats iemand op te zoeken die je vertrouwt. En hem of haar jouw bange geheim toe te vertrouwen. Maar ik zou ook vanavond tegen je willen zeggen. Al denk jij dat God jou niet begrijpt. God is niet af te meten aan wat jij van hem wel of niet voelt. Hij is er. ook in de donkerste nachten van ons leven, wil Hij beschermend zorgen. Het gaat hier wel om iets anders, gemeente. Het gaat hier om een bepaalde periode, die, zoals we dat zien in Openbaringen 9, alle mensen treft, met uitzondering van diegenen die het zegel van het Lam op hun voorhoofd hebben. En als we tegen die achtergrond eens kijken naar de versen, dan kunnen we denk ik heel voorzichtig wel wat gaan zeggen. Wanneer in de geschiedenis komt voor het eerst in de breedte van een samenleving de wens op om op je eigen tijd en op je eigen wijze het leven te beëindigen, omdat het voltooid is? Daar is in deze tijd, waarin het Bijbelboek Openbaringen geschreven is, nog geen sprake van. Dat is in deze tijd ook ondenkbaar. Dat een overheid een wet uitvaardigt, waardoor het wettig verankerd is, dat een arts ook door de overheid wordt beschermd, of dat mensen die bescherming krijgen, om op hun eigen moment en op hun eigen manier, met behulp van medicatie, die desnoods vergoed worden door de ziektekostenverzekering, het leven te beëindigen. Dat is nieuw, ook in de moderne geschiedenis. En die stem en die wens, die klinkt voor het eerst in deze hele wereld, in ons land. En een aanjager om dat te kunnen regelen, is een van de politieke partijen, de D66. En uitgerekend ook in de aanloop naar de komende verkiezingen, heeft een van de Kamerleden van D66 tegen de coalitieafspraken in dit weer weten te agenderen. Grijpt u dat ook aan, gemeente? De gedachte daarachter is dat wanneer mensen het nodig vinden dat hun leven klaar is, dat ze dan ook die beschikking, dat beschikkingsrecht moeten krijgen. En dankzij twee politieke partijen, vergun me dat ik het even concreet maak, gemeente, het CDA en de CU, is er een onderzoek geweest, u heeft dat denk ik ook gezien, u bent christen, dus u laat zich informeren wat er speelt in deze tijd. Is er een onderzoek verricht en duidelijk is geworden dat onder die grote groep mensen waar dat verlangen heerst, de oorzaak van dat verlangen te herleiden is naar sociale en emotionele eenzaamheid. Financiële problemen, het wegvallen van structuur, het soms letterlijk alleen staan in een samenleving waar alles doorgaat en niemand je ziet. Dat haalde in één keer dat hele verlangen van de D66 eronder uit. En ondanks dat dendert de trein bij de D66 gewoon door. En we gaan het meemaken, de komende verkiezingen. En ik denk niet dat we weer zo'n coalitie krijgen als nu. Het kan wel eens heel progressief gaan worden. En wat staat er dan te gebeuren? Zal Nederland nou het eerste land zijn waar de gedachte van voltooid leven ook wettelijk verankerd wordt? Hoe komt dat? Dat in onze cultuur, onze hoge beschaving, met alle middelen die we hebben, dit dus niet de regel is. Wat niet? Aandacht voor elkaar. Omzien. Barmhartigheid. Steun en beschermen van de zwakker in de samenleving, met name onze ouderen. Is dat nou de schaduwkant van welvaart? En wat als het in onze samenleving wordt verankerd? Gaan we dan hetzelfde meemaken als wat we gezien hebben met abortus en euthanasie en later met het homohuwelijk? Dat het vanuit Nederland wordt gepropageerd in de rest van de wereld en ook in andere landen een ingang krijgt. Ik zeg niet, gemeente, dat Openbaring 9 in 2020 wordt vervuld. Maar toen ik er zo eens rustig naar zat te kijken en het legde naast de tijd van vandaag, kwam het wel akelig dichtbij. Verlangen om dood te gaan. Vanuit de gedachten, dan ben ik er vanaf. Maar Openbaringen 9 zegt dan, die wens die krijg je niet. Want met de dood begint het pas. Waarom wijd ik hierover uit, gemeente? Wel, in de eerste tijd denk ik dat het goed is dat vanavond deze of geen ook in ons midden wakker wordt geschud. Wij laten ons meewiegen, de golven van de economie. Maar ziet u ook wat er gebeurt in onze samenleving? Kent u bijvoorbeeld de mensen in uw straat? Weet u die eenzame op te zoeken? Ligt daar niet een taak voor jou, u en mij? Daar hoef je geen diaken voor te zijn, maar wel een barmhartig hart voor te hebben. Om te zien naar deze mens. Is er ook niet een roeping voor ons, gemeente? Te bidden voor onze overheid. Maar in het bijzonder voor hen die christelijke politiek willen bedrijven. Ligt er ook niet een roeping om te bidden voor onze kinderen en kleinkinderen? Want in wat voor samenleving leven ze straks op? Het is dan maar voor een korte periode, 5 maanden, zegt het Bijbelboek Openbaring. Maar het lam begrenst die macht. Hoe dat lam dan bedoeld doet, we hebben dat al een paar keer gezien vanavond. Allereerst door een opdracht te geven. En tegelijkertijd te verhinderen dat de duivel uiteindelijk zijn doel bereikt. Wat is het doel wat de duivel wil bereiken? Wel, niet alleen om die wens te planten in het hart van de mens en het verlangen naar de dood. Maar om mensen uiteindelijk ook zo ver te krijgen dat ze die stap zetten. Verschillende uitleggers verwijzen ook bijvoorbeeld naar de geschiedenis van de bezetene van Gadara. U kent hem wel, die man die een gevaar is voor zijn omgeving. En niet alleen voor de mensen om hem heen, die zijn uiteindelijk zo bang dat ze niet meer door die streek heen durven te wandelen en daarom maar een omweg kiezen. Maar hij wordt ook een gevaar voor zichzelf. Hij slaat zichzelf, hij verminkt zichzelf, hij beschadigt zichzelf. Eigenlijk zie je aan de hand van het leven van die bezeten wat de duivel voor ogen heeft als je de Heer Jezus nog niet kent met jouw leven. Als een mooie belofte te spijt. Maar hij heeft met jou maar één doel voor ogen. Dat is weg bij de Heer. Weg bij het leven. Eindigen in de nacht. Maar wat opvalt hier in Openbaring 9, gemeente, is dat het lam de grenzen bepaalt. Tot hier en niet verder. En dat niet alleen, het lam gaf ook de grens niet alleen aan, maar reikte ook die sleutel aan de Satan. Waarom doet de Heer Jezus dat? Als hij weet wat er gaat gebeuren. Wel, in de eerste plaats om daarmee duidelijk te maken dat hij het gebed van de heiliger aan het verhoor is. Die heiligen roepen om de wederkomst van de zaligmaker. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. Zonder de Heere voor te schrijven hoe hij terug moet komen, is het de verhoogde Christus, het lam, dat duidelijk maakt stap voor stap hoe hij dat gebed heel concreet aan het vervullen is. En dat is door plaats en ruimte te maken voor hem en voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop uiteindelijk Gods kerk en kinderen zullen wonen. Plaats maken betekent ook de macht van de Satan aan banden leggen. En daarmee is de Heer Jezus hier vanaf Openbaring 9 mee begonnen. We zullen nog een paar van die momenten zien. Stap voor stap wordt de Satan teruggedrongen. Eerst uit de hemel, naar beneden gegooid. Vervolgens ontplooit hij zijn macht op aarde, dat wordt beschreven in ons hoofdstuk. Dan slaan we wat bladzijden om in het Bijbelboek Openbaring, en we zullen dat de komende tijd ook doen, zo God het ons geeft. Dan zien we hoe de Satan ook op de aarde steeds meer in de hoek wordt gedreven. Totdat voor hem geen plaats meer over is dan die afgrond waar hij in wordt geworpen. En de deur door de verhoogde Christus voorgoed en definitief in het nachtslot wordt gedraaid. Het lam regeert. Dat blijkt niet alleen op deze manier, gemeente, dat blijkt ook in de manier waarop het lam zorgt voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En dat is het laatste moment vanavond in de prediking. Ik wil nog één keer even met u kijken naar de tekst, vers 4. Dan krijgt de Satan de opdracht, de toestemming om alle mensen aan te raken en te pijnigen, met uitzondering van één groep, het slot van vers 4. Dan alleen diegene die het zegel van God aan hun voorhoofd hebben. Ik draai het nu maar even om. Met uitzondering van hen die het zegel op hun voorhoofd hebben, krijgt de Satan vrij spel. Dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, dat zijn natuurlijk de verzegelden. Zij die liggen onder het zegel van Gods uitverkiezing. Mag ik eens vragen aan jou vanavond waarom je met de uitverkiezing begint? Is dat ook voor jou tot troost geworden? En toen je jezelf vanavond al luisterend zag staan, daar op dat akkertje, net als die boer, en die grote, geweldige zwerm met sprinkhanen op je af zag komen, meteen dat gevoel van nietigheid en machteloosheid, van onveiligheid op je kwam. Je besefte, hier kan ik niet tegenop. Maar dat je ook vaste grond onder de voeten voelde. Dat het gebed, maar ook het belijden omhoog ging. Uw onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen. Hoe vaak maakt u daar gebruik van in de binnenkamer, u die de Heere vreest? Als je soms in de aanvechting zo op jezelf wordt geworpen. Als je voelt ook in de strijd tegen de Satan, ik ben er niet tegen opgewassen. Hij heeft me weer te pakken. Als alles uit de handen is weggeslagen. Ook vanwege de arglistigheid van dat satanische bedrog. Als je niet meer durft terug te vallen op beloften die de Heere gaf in het verleden. Maar dat de Heere vanuit het woord nou liet zien. Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd u te siften gelijk de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Niemand, dus ook jij niet, kan uit mijn hand worden gerukt. Dat ligt daar een machtige troost in, hè, u die de Heere mag kennen. Misschien moeten we vanavond ook wel tegen elkaar zeggen, soms is het ook nodig dat we in ons eentje opeens voor die grote zwerm worden geplaatst. Om krediet en hoop op God te krijgen. Om de troost van Gods verkiezing ook voor onszelf te mogen zien. Of in ieder geval in het gebed de Heer om die troost te gaan bidden. Maar ik vroeg aan u waarom vanavond met de verkiezing begint. We mogen in de verkiezing eindigen en daar eindigt Gods kerk straks ook echt in, gemeente. Maar laten we eens even kijken wat dat betekent ook alweer, dat zegel op het voorhoofd. Johannes kreeg die vraag, herinnert u zich dat nog? In Openbaringen 7. Toen hij daar die grote schare, ontelbare scharen voor de troon van God zag staan. Opeens die engel op de man af hem vroeg, Johannes, kun je mij vertellen wie deze mensen zijn? Johannes daar stond met een mond vol tanden, Heere, ik weet het niet. En dat die engel toen namens de Heere zei, deze mensen die hier staan, je hebt hun getal gehoord, die 144.000 met het zegel op hun voorhoofd, zijn degenen die hun klederen dagelijks gewassen hebben in het bloed van het lam. En daarom, om die reden, staan zij voor de troon. En dienen hem dag en nacht. Kijk, dan krijgt die betekenis van dat zegel hier in Openbaringen 9 opeens ook een hele persoonlijke toespitsing. Dan wil dat vanavond in het licht van die grote zwerm met springkanen die vanuit Openbaringen 9 ons geschilderd werden, die opkwam vanuit de afgrond. Ons als het ware aansporen om in het licht van alles wat er speelt in deze tijd en wat er opkomt in ons leven, dagelijks onze kleren, ons leven te gaan wassen in het bloed van het lam. Dan krijgt opeens deze woorden hier in Openbaringen 9 vers 4. Niet een beperkende betekenis. Het zijn alleen maar de uitverkorenen. Maar dan krijgen die woorden in Openbaringen 9 vers 4 opeens een wereldwijde betekenis. Het gaat om allen. Jong, oud, groot en klein. Die dagelijks hun kleren, hun leven wassen in het bloed van het lam. Gemeente, zomaar even een vraag tussendoor, nu we het Bijbelboek Openbaring zo onvoorzien aan het behandelen zijn. Is dat nou ook iets in jouw leven? Misschien wel als vrucht op de prediking vanuit het Bijbelboek Openbaring. Dat je erachter kwam, alleen red ik het niet. Ik red het niet als het gaat om de dood. Ik red het niet als het gaat om de eeuwigheid. Ik red het niet als het gaat om de macht van de Satan. Ik red het niet als het gaat om de geesten van deze tijd. Ik red het niet als ik even de lijnen die in deze tijd worden uitgestippeld, ook in onze Nederlandse samenleving, doortrek. Ik red het alleen wanneer ik gered word. Wanneer ik Jezus Christus persoonlijk als mijn borg en middelaar heb mogen leren kennen. Dan mag ik vanavond juist vanuit Openbaring 9 zeggen. Kijk eens wie boven deze geschiedenis staat. Wie gaf de Satan ook weer de sleutel? Dat was het lam. Waarom deed het lam dat? Om de Satan uiteindelijk terug te kunnen dringen, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, tot in zijn hok toe. Maar ook om onderweg daarnaartoe duidelijk te maken, juist in het leven van u en van jou, aan mij is nou gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij gebruikt als het gaat om het overwinnen van u geen geweld, maar alleen liefde. Hij laat zich vanavond nog verkondigen als een lam dat klaar staat, gereed staat om als die schuldovernemende borg en middelaar de zonde van je leven op zich te nemen en weg te dragen. Weg te dragen omdat het gericht over die zonde op Golgotha al heeft plaatsgevonden. Weg te dragen omdat duidelijk daarmee wordt gemaakt dat God volkomen tevreden is met het offer van zijn zoon. Weg te dragen om ook in uw leven rust, behoud, bescherming en geborgenheid te geven. We moeten er doorheen. De Heer Jezus haalt niet zijn kerk opeens weg uit dat oordeel. Maar als hij als lam en herder voorop gaat. Dan kunnen we er ook doorheen. Want in de grootste smarten blijven onze harten in Jezus Christus onze Heere gerust. Amen.